Wat geweldig dat we vanmorgen op deze manier met elkaar kunnen samenkomen en samen het woord van God kunnen openen, lezen en overdenken. En we willen het van de Heere verwachten als we dat samen gaan doen. We willen de Bijbel openen bij Psalm 107. Psalm 107. Dat is de eerste psalm van het vijfde boek van de psalmen. Het boek van de psalmen is in vijf boeken onderverdeeld en het laatste deel is 107 tot en met 150 en komt heel veel overeen met het boek Deuteronomium, het vijfde boek van de Torah. We gaan het lezen. 107, ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Loof de Heere, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laat zo spreken wie de Heere verlost heeft, die Hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders, en die Hij uit de landen bijeengebracht heeft, van het oosten en van het westen, van het noorden en van de zee. Er waren die dwaalden in de woestijn op een weg door de wildernis. Een stad om te wonen vonden ze niet. Ze waren hongerig, ja ook dorstig. Hun ziel was in hen bezweken. Maar toen ze in hun benauwdheid tot de Heere riepen, redde Hij hen uit hun angsten. Hij leidde hen op een rechte weg, zodat ze naar een stad konden gaan om te wonen. Laten zij de Heere loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met het goede vervuld. Er waren er die in duisternis en in schaduw van de dood zaten, gevangen in ellende en ijzer. Want ze waren ongehoorzaam geweest aan de woorden van God en hadden de raad van de Allerhoogste verworpen. Daarom vernederde Hij hen door moeite. Ze struikelden en er was geen helper. Maar toen ze in hun benauwdheid tot de Heere riepen, verloste Hij hen uit hun angsten. Hij leidde hen uit de duisternis en de schaduw van de dood en verscheurde hun banden. Laten zij de Heere loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want Hij heeft de bronzen deuren opengebroken en de ijzeren grendels stukgebroken. Er waren dwazen die om hun weg vol overtreding en om hun ongerechtigheden gekweld werden. Hun ziel had een afschuw van al het voedsel. Ze waren tot aan de poorten van de dood gekomen. Maar toen ze in hun benauwdheid tot de Heere riepen, verloste Hij hen uit hun angsten. Hij zond zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen. Laten zij de Heere loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Laten zij lofoffers brengen en met gejuich van zijn werken vertellen. Er zijn er die met schepen op zee varen en handel drijven op de grote wateren. Zij zien de werken van de Heere en zijn wonderen in de diepte. Wanneer Hij spreekt, doet Hij een stormwind opsteken die haar golven hoog opheft. Ze reizen op naar de hemel, ze dalen neer in de diepe wateren. Hun ziel smelt weg van ellende. Ze wankelen en waggelen als een dronken man. Al hun wijsheid wordt verslonden. Maar toen ze in hun benauwdheid tot de Heere riepen, leidde Hij hen uit hun angsten. Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. Dan zijn ze verblijd, omdat de wateren gestild zijn en Hij hen naar de haven van hun wens leidde. Laten zij de Heere loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Laten zij Hem roemen in de bijeenkomst van het volk en op de zetels van de oudsten Hem loven. Hij maakt rivieren tot een woestijn, waterbronnen tot dorstig land, vruchtbaar land tot een zoutvlakte vanwege de slechtheid van zijn bewoners. Hij maakt de woestijn tot een waterpoel, het dorre land tot waterbronnen. Daar doet Hij de hongerigen verblijven. Zij stichten een stad om te wonen. Ze zaaien akkers in en planten wijngaarden, die een rijke oogst aan vruchten opbrengen. Hij zegent hen, zodat ze zeer talrijk worden. Hun vee vermindert Hij niet. Daarna verminderen ze wel en gaan ze gebukt onder verdrukking, onheil en verdriet. Hij stort verachting uit over de edelen en doet hen dwalen in een woestenij waar geen weg is. Maar de armen zet hij uit de ellende in een veilige vesting. Hij maakt de gezinnen talrijk als kudden. De oprechten zien het en zijn verblijd. Maar alle ongerechtigheid sluit haar mond. Wie is wijs? Laat hij op deze dingen letten. En de goede tierenheid van de Heere aandachtig opnemen. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. Ik wil er ook nog een stukje van zingen, voordat we gaan overdenken. Ik heb dat lied wel eens meer gezongen hier. Trouwens ook die psalm wel eens meer gelezen. Maar toen hadden we het over de storm op het meer. En juist dat laatste gedeelte met betrekking tot mensen die op zee varen en dan een storm meemaken en dat de Heer dan die storm tot stilte brengt. Dat was natuurlijk in de geschiedenis van de Heer Jezus bij de storm op het meer heel actueel. En eigenlijk gaat die psalm, dat gedeelte, daar in vervulling. Maar ook die andere gedeelten zijn op muziek gezet. Drie van die gedeelten, want er zijn, dat hebben u hopelijk meegekregen, er zijn vier gedeelten die eigenlijk heel veel met elkaar te maken hebben. Mensen in een bepaalde situatie waarin ze angstig worden, waarin ze benauwd zijn en ze dan tot de Heere roepen en dat de Heere hen redt uit hun angsten. Nou, drie van die gedeelten zijn op muziek gezet. Dat is in Messiaanse gemeente wordt dat gezongen en die wil ik dan ook voor u zingen. Some of them wandered in wilderness ways, they couldn't find a straight road. Hungry and thirsty, they fainted within, no place to lay down their load. Then they cried to the Lord in their trouble, He delivered them from their distress. Let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful works toward us. Let us give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful works toward us. Some of them dwelt in darkness of death, prisoners in their own chains, fighting against all the words of their God, even the Most High who reigns. Then they cried to the Lord in their trouble, He delivered them from their distress. Let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful works toward us. Let us give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful works toward us. Some of them dwell in ships on the sea, braving the wind and the storm. Up came the waters and high rose the waves, down to the depths they were borne. Then they cried to the Lord in their trouble, He delivered them from their distress. Let us give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful works toward us. Let us give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful works toward us. Nou, op die manier zullen we het nooit vergeten wat de Heere kan doen in moeilijke situaties, in situaties van angst. En angst is iets wat eigenlijk de wereld op dit moment ook beheerst. Angst door dat coronavirus in de eerste plaats, maar daarnaast ook angst in zoveel andere situaties, zoals ook in die psalm blijkt, mensen in vier verschillende situaties zijnde ervaren angst, ervaren benauwdheid, ervaren moeite. En dan is er één uitweg en dat is de weg naar de Heere. Wat moet je doen als je bang bent? Daar zouden we vanmorgen over na kunnen denken. En bang zijn of angst, dat is iets wat heel menselijk is sinds de zondeval. Als we lezen over de geweldige, ideale situatie van Adam en Eva in de Hof van Eden, voordat ze van de boom van kennis en goed en kwaad hebben gegeten, dan is daar geen vrees, dan is er geen angst, dan is er geen schaamte. Dan leven ze in een volkomen harmonie met elkaar en natuurlijk ook met de Heere God, hun schepper. Maar dan, op een bepaald moment, is daar de slang, de duivel, die Eva verleidt om van de boom van kennis en goed en kwaad te eten. En dan komt er een geweldige verandering. En dat blijkt dan als de Heere God ook weer in de hof komt om met zijn schepselen, met de mens te communiceren en gemeenschap te hebben, dat dan Adam en Eva zich, nadat ze zich al hebben bekleed met vijgenbladeren, verbergen in het struikgewas. En als dan de Heere God Adam roept, dan zegt Adam: ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. Dat is de eerste keer dat je in de Bijbel het woordje vrees leest, of angst, of bang zijn. En dat woordje wat er in het Hebreeuws staat, dat kom je door de hele Bijbel best heel veel keer tegen. 115 keer in de Tenach, in het Oude Testament. En dat wordt in het boek Genesis eigenlijk altijd vertaald met vrees, maar dan in de zin van bang zijn, zoals het hier de eerste keer is. En als je in Genesis verder leest, in bepaalde situaties, dan zijn mensen ook bang. Maar als je dan doorleest, in het boek Exodus komt, dan zie je dat vrees ook te maken kan hebben met ontzag, met eerbied. Dus angst en eerbied. Die twee betekenissen liggen er in dat Hebreeuwse woord. Maar dat woordje angst, dat is natuurlijk iets wat ja, zo kenmerkend is voor de mens. Angst en benauwdheid hebben we met elkaar gelezen in de psalm. Dat toen ze in hun benauwdheid tot de Heere riepen, redde Hij hen uit hun angsten. Angst en benauwdheid hebben heel veel met elkaar te maken. Als je bang bent, dan kan je het soms echt letterlijk benauwd krijgen. Dan krimpt je hart bij in één en dan krijg je het soms inderdaad letterlijk benauwd. Benauwdheid die ook heel veel mensen nu ondergaan en ervaren. Mensen die besmet zijn met het coronavirus en in de ziekenhuizen liggen of misschien nog in een thuissituatie. En waar benauwdheid een van de kenmerken is van dat je dat coronavirus hebt opgelopen. En wat verschrikkelijk als je dan uiteindelijk zo benauwd wordt dat je dan naar de IC moet om daar beademd te worden. Om daar in slaap gehouden te worden. En wat is het verschrikkelijk dat er dan heel veel mensen wereldwijd op die IC-afdelingen het uiteindelijk niet redden wat hun lichaam betreft en sterven, maar dat ze dan in eenzaamheid sterven. Er is niemand bij hen. Geen familie, geen man, geen vrouw, geen kinderen. Ja, wel verplegend personeel, maar die hebben het natuurlijk gigantisch druk met al die andere patiënten op die afdeling. En gisteren was het nog op de televisie dat ze nu dus wat gaan proberen in te richten, een soort corona-hospice, waar mensen dan uiteindelijk rustig kunnen sterven. Mensen zijn bang om in eenzaamheid te sterven. Zometeen kom ik daar nog eventjes op terug. Dat is dus een van de angsten van dit moment. Of de angst dat je het coronavirus krijgt. In het boek Job lezen we: benauwdheid en angst overvallen hem. Ze overweldigen hem als een koning die klaar is voor de strijd. Dat staat in Job 15, vers 24. Daar gaat het over de goddelozen. En de goddeloze in het Oude Testament is niet zo iemand die God niet kent, maar eigenlijk iemand die God wel kent of van God weet, maar niet met God wil leven. Die niet met God rekening wil houden in zijn leven. En voor die mens geldt, zegt Job, dat benauwdheid en angst overvallen hem en ze overweldigen hem als een koning klaar voor de strijd. Met andere woorden, ze nemen die mens gevangen. En dat is ook zo. Als je angst en benauwdheid in je leven komt, dan kan dat als een soort meester over je gaan regeren. Dan wordt dat bepalend in je leven. En dat kan soms tot hele rare gevolgen leiden. Tot rare reacties. In de Bijbel kom je ook mensen tegen die bang zijn in een bepaalde situatie. En dan noemen we dat zeg maar de zogenaamde helden van het geloof. Want helden van het geloof bestaan niet. Deze mensen uit het Oude Testament waren net zulke mensen als wij, met al datgene wat op hen afkwam. En als we dan bijvoorbeeld lezen over de situatie van Noach, dat in zijn dagen, ja, dan gaat Noach, die hoort dan van de Heere God wat de Heere God gaat doen, en dan wordt hij inderdaad ook bevreesd. En dan gaat hij uit ontzag, maar ook uit angst, gaat hij dan die ark gereed maken die de Heere aan hem opgedragen heeft. Maar de mensheid gaat dan gewoon zijn gang. Want ondanks de prediking van Noach, ondanks het feit dat die ark daar gebouwd wordt, denken mensen, nou, dat zal allemaal wel een fabeltje zijn. Dat oordeel waarover Noach spreekt, nou, dat komt natuurlijk niet. Maar Noach is degene die door vrees en door angst uiteindelijk tot redding van de wereld wordt gebruikt. Maar daarnaast lezen we bijvoorbeeld over Abraham, als hij nog Abram heet. Hij is in het land Kanaan gekomen, door goddelijke leiding is hij in het land gekomen van de belofte, maar dan komt er een hongersnood in dat land en dan gaat hij naar Egypte. En voordat hij dan de grens overgaat, voordat hij door de douane gaat, zeg maar, dan zegt hij tegen Sara, zeg dat je mijn zus bent. Want anders, dan zullen ze mij doden omwille van jou. En daar zie je dat de angst in het leven van Abraham, want het was blijkbaar tamelijk algemeen dat een koning, als hij een mooie vrouw zag, nou dan nam hij die vrouw en dan liet hij die man van haar gewoon doodmaken. Maar die angst, die vrees brengt Abraham uiteindelijk tot eigenlijk een leugenachtige houding. Het was een halve waarheid. Want ze was inderdaad ook zijn halfzus, maar ze was natuurlijk ook zijn vrouw. Later zie je dat bij zijn zoon Isaac, want het is eigenlijk ook zo vader, zo zoon, zie je het ook weer terugkomen als die bij de Filistijnen en de koning van de Filistijnen daar ook Rebecca ziet. En die koning van de Filistijnen, Rebecca, dan ook neemt naar zijn harem misschien. Want Isaac had gezegd, ze is mijn zus. En daar zie je dat ook deze man die toch heel dicht met de Heere wandelde, door die angst, komt tot iets waarvan je zegt, hoe is dat mogelijk? Dat je dan in de leugen terechtkomt. Kijk maar naar David. David, die geweldige geloofsheld zogenaamd, die wandelt met de Heere, geweldige dingen met de Heere mag doen, natuurlijk de overwinning op Goliath, maar ook overwinningen over de legers van de Filistijnen. En koning Saul, die vervolgt hem omdat hij jaloers is geworden op David, vanwege het feit dat de mensen, de meisjes en de vrouwen aan David veel meer overwonnenen toekennen als aan Saul. Dan zien we gebeuren dat David een paar keer aan de aanslag van Saul ontsnapt. Maar op een bepaald moment, dan is hij toch bang en dan denkt hij van, op een bepaald moment gaat het uiteindelijk toch zo ver komen dat Saul mij doodt. En in plaats van zich te beroepen op de geweldige belofte van God, die gezegd dat jij zult koning zijn over Israël, mijn volk, neemt hij dan de toevlucht en vlucht hij dan ook letterlijk naar de Filistijnen. En daar leeft hij ongeveer een jaar lang eigenlijk in leugen. Dan doet hij net alsof hij de koning van Gat, dat hij die dient en dat hij dan de Israëlieten aanvalt iedere keer en daar buit van meebrengt. Maar het zijn andere volken die hij dan aanvalt en buit meebrengt. David gaat ook in de leugen leven. En zo zien we eigenlijk een geweldige les hoe het niet moet, maar hoe het zo gemakkelijk kan gaan. Dat angst ons brengt tot iets wat niet naar Gods wil is. En dat kan natuurlijk vandaag in de wereld ook zo zijn. Mensen zijn bang. Bang nu in deze tijd, in onze dagen, voor dat coronavirus. Wat in China begonnen is en als een olievlek over de wereld heeft uitgespreid. En ook in Nederland ervaren we de consequenties daarvan. Angst met betrekking tot je gezondheid. En zodra je misschien wat voelt, een kuchje hebt, oh, ik zal het toch niet hebben. Maar ook mensen die door de hele situatie in de samenleving bang zijn voor hun baan. Bang zijn voor hun bedrijf. Voor hun werk. Voor al datgene waar ze mee bezig waren en waar ze eigenlijk ook op gefocust waren. Het zou best kunnen zijn, en ik geloof dat eerlijk gezegd voor mezelf, God laat dit allemaal gebeuren. En waarom laat God dit gebeuren? Opdat mensen misschien de Heere zullen gaan zoeken. Dat mensen zich zullen gaan afvragen, en je hoort ook al die signalen in de samenleving, van ja, als we dat nou allemaal om ons heen zien, waar gaat het nou eigenlijk om in het leven? Dat mensen zich afvragen, ja, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Want nu wordt door dat coronavirus eigenlijk dat werk bij de handen afgebroken. Het is de Heere die dingen in het leven van mensen toelaat om uiteindelijk mensen tot hem te brengen. Dat is met betrekking tot het volk van Israël natuurlijk een geweldig voorbeeld. Ook heel vaak gebeurt. De Heere laat vijanden toe op hun gebied, zeker in de tijd van de Richters, om uiteindelijk dat volk weer naar hem toe te brengen. En zo zal het met Israël ook zijn in de toekomst. Israël komt in een tijd van benauwdheid, Jacobs benauwdheid. Een periode waarin ook angst zal overheersen onder de Joden, als de grote wereldleider de Joden zal vervolgen op een manier, zoals zegt de Heer Jezus, nog nooit gebeurd is. Maar die benauwdheid laat de Heer toe, omdat hij wil dat het volk naar hem komt. En zo kan het ook zijn in jouw leven, dat er nu angst is, maar dat de Heer het gebruikt om jou bij hem te brengen. Of om jou dichter bij hem te brengen. Dat is wat de Heer wil. Dus er is angst met betrekking tot de klimaatverandering. Hoe zal dat allemaal gaan? Wij wonen aan de kust, nou jullie wonen hier ook tamelijk laag, denk ik. Dan zetten straks al de huizen staan onder water volgens de berichten en de berekeningen die er zijn. Angst voor de gevolgen van de boskap en het gebruik van kunstmest en pesticiden. Waardoor we eigenlijk de hele samenleving kapot maken als mens. Angst voor de gevolgen van de hele grote afname van insecten. Die zo cruciaal zijn voor de hele gang van zaken in de natuur. De angst voor een aanslag, dat is nu allemaal een beetje op de achtergrond geraakt. Maar de angst voor een aanslag wereldwijd van extreem moslim of extreme hindoes, zoals in India. Maar er zijn ook andere angsten van bijvoorbeeld bang zijn in het donker. Bang zijn om alleen op straat te gaan. Want misschien word ik wel overvallen. Daarnaast zijn er nog allerlei angsten als smetvrees of pleinvrees. Wat kan een mens ontzettend bang zijn? Vliegangst. Maar wat geweldig dat uiteindelijk er een adres is waar we met die angst naartoe kunnen. Volgende week viert het Joodse volk Pesach, het feest van de bevrijding, de uittocht uit Egypte. De Heer heeft hen daar uit hun angst verlost en gebracht in de vrijheid. En dat grote moment van die angst was natuurlijk zeker toen ze daar voor de Schelfzee stonden en het leger van de Egyptenaren kwam achter hen aan. En ze riepen in hun angst tot de Heere. En de Heere zei tegen Mozes dat ze moesten zwijgen en dat ze zouden zien de geweldige overwinning die de Heere zou gaan behalen. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Ook in Israël is er op dit moment heel veel angst. Natuurlijk, ook daar is het coronavirus het grote item van dit moment. Maar de beschietingen vanuit Gaza, de dreiging van de Hezbollah met tienduizenden raketten in Jordanië, Iran, wat in Syrië aanwezig is, de dreiging van Iran sowieso al natuurlijk met raketten, en dan Iran dat aanwezig is in Jemen, Iran dat de Hamas steunt in Gaza. Israël is als het ware omringd door zijn aartsvijand Iran. Angst. Mensen kunnen bang zijn voor van alles en nog wat. Maar het is uiteindelijk ook zo dat de Heer Jezus Christus angst heeft gekend in zijn leven. Er was angst ook met betrekking tot hem. In het begin van zijn leven lezen we over angst. Ja, niet bij hem, maar bij zijn ouders. Als hij naar Jeruzalem is gegaan op Pesach, misschien ook wel op zijn bar mitzwa, dat hij zoon der wet werd, want hij was 12 jaar. Dan gaan zijn ouders weer terug en na een dag komen ze tot de ontdekking dat de Heer Jezus er niet bij is. En dan gaan ze terug naar Jeruzalem en dan de derde dag vinden ze hem in de tempel. En dan staat er, en toen ze hem zagen, stonden ze versteld. En zijn moeder zei tegen hem, kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Wat een angst, terwijl ze ook wisten, het is de Zoon van God. Het is de Messias. Hem kon toch in principe niks overkomen. Maar zij hadden zich laten leiden door angst. En dan aan het eind van zijn leven, waar we zo meteen bij stilstaan, bij Goede Vrijdag en natuurlijk wat daarop volgt, Pasen. Als de Heer Jezus dan, nadat hij de maaltijd gehouden heeft, gaat naar de hof van Gethsemane. En dan als hij in die hof komt, aan het eind van zijn leven hier op aarde, dan neemt hij Petrus en Jacobus en Johannes met zich mee. En toen begon hij ontdaan en zeer angstig te worden, staat er. Hij begon zeer angstig te worden. Natuurlijk, hij wist op grond van de schriften precies wat er ging gebeuren. De weg die hij zou gaan. Hij had het al diverse keren tegen zijn discipelen tot in de kleinste details verteld wat er ging gebeuren. Maar hij had niet verteld tegen zijn discipelen daar waar hij het meest bang voor was. En dat was, zoals ik het zie, het feit dat hij door zijn vader verlaten zou worden op het kruis van Golgotha. 3 uur lang, zonder de gemeenschap met de Vader. Dat kunnen wij ons niet indenken. Voor hem was het 24 uur, 7 dagen in de week, leefde hij in volkomen gemeenschap met zijn Vader in de hemel. Maar vanwege het lijden en vanwege de verzoening en de vergeving die hij voor u, voor jou, voor mij tot stand moest brengen, moest hij door God verlaten worden. Als een vervulling ook van Psalm 22, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij is angstig geweest. Ontzettend angstig. Zo angstig dat er in een ander schriftgedeelte staat dat zijn zweet werd als droppels bloed. Zo bang was hij. Maar de Heere, de Vader, heeft hem uiteindelijk daaruit verlost. Hij ging diezelfde weg als die mensen uit Psalm 107. Hij richtte zich tot de Vader in de hemel. Hij zei tegen zijn discipelen, blijf hier en waak. Hij vroeg medeleven van zijn discipelen, maar hij kreeg het niet. Zijn discipelen vielen in slaap en lieten hem alleen worstelen. Ja, natuurlijk, hij moest het eigenlijk ook alleen doen. Er was geen mens die hem hierin kon helpen, maar hij was 3 jaar lang opgetrokken met zijn discipelen, met zijn vrienden. Maar ze lieten hem uiteindelijk in de steek op dit moment. Maar toen zei hij, Abba Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En hij legde zijn leven in de handen van zijn vader. Toen zij in hun angst, in hun benauwdheid tot de Heere riepen, redde hij hen uit hun angsten. Psalm 107 wordt dat 4 keer gezegd. Het is de Heere die uit zijn angst is gered. Uit zijn angst, omdat hij vertrouwde op zijn Vader in de hemel. Mensen zijn bang voor van alles en nog wat. En dan hebben we een geweldig adres waar we met onze angst naartoe kunnen. Maar weet je wat ik nou zo verbazingwekkend vind? Dat waar mensen eigenlijk bang voor zouden moeten zijn, daar zijn ze helemaal niet bang voor. En dat is voor de dood en wat er daarna komt. Mensen zijn bang voor van alles, van het dagelijks leven. Maar angst voor de dood. Mijn vrouw Kokkie werkt in de hospice. En ja, dan merk je ook dat er heel veel mensen zonder God de dood ingaan. En ze gaan er in alle rust en vrede in. Waarom? Omdat men God heeft weggeredeneerd. Er bestaat geen God meer. En als hij dan bestaat, nou, dan komt het allemaal toch wel in orde. Want ja, uiteindelijk verlangt ieder mens toch wel naar de hemel. Of naar iets wat prachtig en wat zonder pijn en moeite zal zijn. De Heere laat dingen toe om mensen tot hem te brengen. Dat heb ik al gezegd. En dat zal ook dus bij Israël zijn, ook in de toekomst. De Heere wil mensen bij zich bepalen. We hebben met elkaar gelezen in Psalm 107. Hij maakt rivieren tot een woestijn, waterbronnen tot dorstig land, vruchtbaar land tot een zoutvlakte, vanwege de slechtheid van zijn bewoners. Dat kan de Heere doen. Dat deed hij bij Israël. Want die psalm gaat eigenlijk over Israël. Israël straks in de toekomst zal die psalm als het ware kunnen beamen. Dat hebben wij ervaren in ons leven. Maar uiteindelijk is het zo dat ook, zeg maar, in geestelijke zin de Heere dingen kan veranderen. Hij kan je bedrijf misschien wel door deze coronavirus failliet laten gaan. Hij kan misschien het zo toelaten dat je heel ernstig ziek wordt. En waarom doet hij dat? Omdat hij wil dat je tot hem komt. Dat je komt tot de Heere Jezus. Want hij is de enige weg en de enige oplossing voor het grote probleem van ons leven, en dat is de zonde. De zonde die scheiding maken tussen ons en onze God. Het is de Heere die in Deuteronomium tegen Israël zegt, en dat is dan terwijl ze nog voor het beloofde land staan. Dan spreekt Mozes profetisch al over het feit van wat nu nog toekomst is. En dan zegt hij, dan zult u daar de Heere uw God zoeken en u zult hem vinden als u hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt. Er zijn vandaag ook wel mensen die God zoeken. Dan zeggen ze, ja, maar ik kan God niet vinden. Maar de vraag is, hoe zoeken wij God? Zoeken wij God met heel ons hart en met heel onze ziel? Met heel je wezen? We kunnen God zoeken misschien als een soort ANWB. We staan met pech langs de weg en we hebben inderdaad de ANWB nodig. Mensen die zoeken God voor hun gezondheid of voor hun welvaart of voor allerlei fijne dingen. Maar we moeten de Heere God zoeken met heel ons hart en met heel onze ziel en als een zondaar tot hem komen. Bewust van het feit dat we het oordeel hebben verdiend, waar de Bijbel zo vaak over spreekt. Wanneer u in de benauwdheid zult zijn en al deze dingen u getroffen hebben, in later tijd, dan zult u terugkeren naar de Heere uw God en zijn stem gehoorzamen. Dat zegt Mozes in Deuteronomium 4. Daar geeft hij profetisch al aan hoe het met Israël zal gaan. Straks in de toekomst. Want die toekomst ligt, denk ik, heel dichtbij. Straks in de toekomst. En het gevolg zal zijn, als zij terugkeren naar de Heere, dan zal de Heere ze terugbrengen naar het land. Maar dan is het ook een kwestie van gehoorzamen. Dat is wat de Heere ook zegt. Dan zult u terugkeren naar de Heere, uw God, en zijn stem gehoorzamen. God vraagt gehoorzaamheid van ons. Niet zo van, je hebt de Heer Jezus leren kennen als je redder en verlosser en je bent behouden en dan, nou ja, oké, dan komt het er niet meer zo op aan. Dan kan je gewoon je eigen leven leven. Nee, God vraagt van ons gehoorzaamheid. en die gehoorzaamheid, dat zegt de Heer Jezus op een andere manier. Hij zegt, als je me lief hebt, dan houd je mijn geboden. En mijn geboden zijn niet zwaar. Want het gebod is in feite, je zult God, de Heer, lief hebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met alles wat in je is en je naast als jezelf. Daar mogen we uitleven. Ja, daar moeten we uitleven. Als je bang bent, wat moet je dan doen? Dan moet je naar God gaan. Naar de God van de Bijbel, om het maar even duidelijk te stellen. Want er zijn zoveel goden in deze wereld. En zoveel mensen zoeken misschien troost of bijstand bij wat voor God dan ook. Maar alleen de God van de Bijbel is de God die kan troosten. En de God die weet wat wij mensen doormaken. Omdat zijn Zoon naar deze wereld gekomen is. En in alle dingen verzocht is geweest als wij uitgenomen de zonde. Zegt apostel Paulus in de Hebreeënbrief. Als je bang bent, wat moet je dan doen? Je angst bij de Vader bekendmaken. En hij zal je helpen. In Psalm 50, vers 15 staat: roep mij aan in de dag van de benauwdheid, en ik zal u eruit helpen, en u zult mij eren. Of, zoals het 4 keer in Psalm 107 staat: laten zij de Heere loven om zijn goede tierenheid, en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Dat wonderen, dat kan je ook vertalen, een vertaling die zegt, zijn wonderlijk handelen met de mensenkinderen. Want God handelt wonderlijk met ons mensenkinderen. En het grote wonder is waar we zo meteen bij Goede Vrijdag en Pasen stilstaan, is dat de Heer Jezus, dat de Zoon van God naar deze wereld kwam om zijn leven te geven voor verloren zondaren. Voor u, voor mij, voor jou. En dat hij op de derde dag opstond uit de doden. Dat hij leeft, dat hij in de hemel is en dat hij terugkomt. En dat we hem mogen verwachten. Want al de tekenen in deze tijd, met betrekking tot wat er allemaal gebeurt in de wereld, zijn toch signalen, denk ik, van die naderende komst van de Heer Jezus. En straks gaan profetieën in vervulling. En de Heer Jezus zal komen om de gemeente thuis te halen. En om uiteindelijk zijn rijk van recht en gerechtigheid op deze aarde te vestigen. Maar tot dat moment mogen wij weten dat Jezus Christus de gekruisigde, wat meer is de opgewekte die ter rechterhand Gods is en die ook voor ons pleit. Bij hem kun je terecht met je angst, met je moeite, met je pijn, met al datgene waar je misschien door gevangen bent. Je mag bij hem komen en hij is degene die naar je hoort. En hij is degene die zijn weg met jou wil gaan. Zoals hij dat deed met die mensen uit Psalm 107. Amen.